vampir.
Thank you.
Goeiemôre, goeiemôre broers en susters. Hartelijk welkom in die erediening, speciaal welkom aan ons gaste. Ons is blij dat julle hier is. En is daar nog gaste in ons midden? Dat ek hulle wel raak sien. Voordat ons begin, die volgende afkondiging. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week wil de diakonie die collecte bestemmen voor die bouwproject, die kerkbouw in Nelmapius gemeente. En die collecte wordt aanbeveeld. Vandaag is dit voorbereiding voor die heilige nachtmaal. Ons wil dit, als die Heere wil, volgende week in die ochtenddienst vier. Indien daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vier, of als u familie of vrienden heet wat u bezoekt, is het nodig om vooraf, verkieslijk tegen vrijdag, dit bij uw wijksouderling kenbaar te maken. En dan kan die nodige regelings en onderzoek getref worden. Die Vrouwenhulpfondscommissie nooi die gemeente uit naar gemeenteeten na die nachtmaalsdienst volgende week, zondagochtend. Donderdagavond gaan ons weer aan met die preekbespreking, die eerste keer in het jaar. Preekbespreking, preekverwerking en gebed. En het begint om 7:30... bij die kerkgebouw. Allemaal wordt genooi om samen te bid en ook deel te nemen in die gesprek. Laat ons nou onze aandacht op die Heere richten. Als ons votum, ons belijdenis van afhankelijkheid zingt ons Psalm 121 vers 1. Genade voor jullie en vrede van om wat is en wat was en wat kom. En van die zeven geesten wat voor zij troon is. En van Jezus Christus, die getrouwe getuige. Die eerstgeborene uit die doden en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou samen zingen van Gods trouw. Psalm 92 vers 1 en 2. Kom ons luister nou naar die wet van God. En die Bijbel bevat baie lofliederen op die wet van God. Een van die lofliederen is Psalm 19. Ik lees nou een paar verse daarvan. En ons kan zien dat het goed is om die wet van God te ontvangen en dit te kennen en dit te gehoorzamen, omdat dit die uitdrukking is van Gods karakter en omdat het voor ons vrijheid en veiligheid biedt. Die vrees van die Heere is rein. Dit bestaan tot in eeuwigheid. Die verordeningen van die Heere is waarheid. Tezamen is hulle rechtvaardig. Hulle is begeerlijker als goud, ja, als baie fijn goud. En zoeter als jenning en jenningstroep. Ook wordt die knecht daardoor gewaarsku. En die onderhouding daarvan is daar groot loon. Die afdwalingen, wie bemerk hulle? Spreek mij vrij van die wat verborgen is. Hou uw knecht ook terug van moedswillige zondes. Laat het niet oor mij heersen. Dan zal ik onbestraffelijk wees en vrij van groot oortreding. Laat die woorden van mijn mond en die oordenking van mijn hart wel behagelijk wees voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. En laat ons met hierdie woorden in gedachten dan luisteren naar die wet van God. Toen het God al hierdie woorden gespreek en gesê, ek is Yahweh jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slaaphuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ek, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mijn geboeien onderhou. Je mag die naam van die Heere, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je het heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag jij geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Nie. Want die 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land waar die Heere jouw God aan jou zal geven. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet stelen, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken, nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer, nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij ezel, of iets wat van jouw naaste is, nie. Laat ons nou samen zingen, Psalm 34, God keer om teen die bose, maar hij redt die rechtvaardige. Wie treur oor zijn zondes, zal hij red. Dat is vers 4, 7 en 8.
Thank you.
Vader samen bidt. Almachtige Vader, ons Vader in de hemel, ons wil voor u komen en belij dat ons u weet niet kan houden. Ons is blij dat ons een loflied kan zingen, dat u weet volmaak is en goed en mooi. En ons kan dit zingen. Maar tezelfde tijd besef ons, Heere, dat ons dit niet volledig kan houden. Dat er zoveel in ons levens is wat niet volgens uw wil is. Ons schiet tekort in ons gehoorzaamheid. En hoe dikwijls gebeurt het niet dat ons weet wat recht is en verkeerd. En dat ons toch die verkeerde doen. Maar ons dank u, Heere, dat u voor onze belofte geeft. Dat allemaal wat met een gebroken hart naar u toe komt, die u aanvaard zal worden. Een gebroken hart, een oprechte hart, een hart wat vervuld is van vrees van de Heere, is voor u aangenaam. En Heere, daarom wil ons voor u komen. En ons wil onze harten aan u aanbieden, opmaak en vraag dat u met uw geest daar die gebrokenheid steeds weer wil werken. Dat ons harten, ons daden, ons gedachten langs uw wet leen. En dat uw Heilige Geest ons zal laten beseffen dat ons dit niet gehouden heeft. En dat is dan vanwege die offer van Christus naar hom toe hardloop. En ons vertrouwen in hom plaats. Nooit in ons eigen verdiensten niet. Maar altijd in die verdiensten van Christus. En ons dank u, Heere, dat Christus gekomen is. Hij, die Messias, die Verlosser, waarvoor die hele Oud Testament roep, al die ontrouw en afgoederij wat er staat in Elias, is een roep om die komst van die volmaakte Verlosser. En ons dank u dat hij gekomen is om al onze zondes weg te nemen. Help ons om op hem te vertrouwen. En ons wil ook vanochtend ons vertrouwen in u uitspreken, Heere. Vergeef ons onze zondes. Ons vertrouwen in die offer, die enigste offer, wat Christus gebracht heeft. Zij gehoorzaamheid, volledig, 100% aan uw heilige en volmaakte wet. Dit is wat ons redt. En Heer, ons dank u dat ons daarom in blijdschap en in vrijheid bij elkaar mag komen. Dat u ons gered heeft en dat ons niet op ons eigen verdiensten vertrouwen, maar op Christus. En dat u daarom een geweldige vrijheid geeft en een vrijmoedigheid om u te dienen. Vrijheid van die zonde, omdat die schuld ons niet meer aankleeft niet. En ook vrijheid van die oorheersing van die zonde, dat dit ons niet meer kan neertrekken en terugtrekken in die poel van zonde niet. Zolang ons maar naar Christus toe vlug. Heere, geef ons geloof daarom, dat ons elkeen persoonlijk en samen als gemeente ons vasthoudt aan Christus en zijn gerechtigheid. Ons dank u dat u ons aanneemt. Ons dank u dat u ons kinders van u gemaakt hebt en ons zo noemt. Vanwege Christus, uw eigen zin. En ons dank u voor die voorrechten wat u daarmee samen geeft. Heer, ons wil ook vandaag, terwijl ons samen is om naar uw stem te luisteren, omdat ons weet dat uw stem die leven geeft, wil ons vragen dat u ons zal helpen om te luisteren. Geef van mij die salving van Heilige Geest, dat ik uw woord trouw en oortuigend mag brengen, en werk met uw geest rijkelijk in ons allemaal, dat die tegenstand in ons hart overwin zal worden, en ons met blijdschap die evangelie aanvaard, en gehoorzaam. Ons bid het in Christus' naam. Amen. Ons gaan een paar Bijbelgedeeltes lees. Ons gaan verder in 2 Thessalonicense 3. En daarom begin ons lees in 2 Thessalonicense 2 vers 13. Zeker wel die langste naam van een Bijbelboek, tweede brief van Paulus aan die Thessalonicense. Dat betekent dat hij dit geschreven heeft aan een gemeente in Thessalonica in Griekenland, wat hij op zijn tweede zendingsreis leer kennen en waar gelovigen was, obviously. Tweede brief gaat dan vooral over die wederkomst van Christus en die voorbereiding daarop. En ons lees vanaf hoofdstuk 2 vers 13... tot hoofdstuk 3 vers 5. Maar ons moet God altijd oor julle dank, broeders, wat door de Heere bemind wordt, dat God julle van die begin af verkies het tot zaligheid en heiligmaking van die geest en geloof in die waarheid. Waartoe hij julle geroep het door ons evangelie om die heerlijkheid van ons Heere Jezus Christus te verkrijgen. Zo dan, broeders, staan vast en hou jullie aan die voorschriften wat jullie geleerd is, of door een woord, of door een brief van ons. En mag onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, wat ons lief gehad heeft, en een eeuwige troos en hoop in genade gegeerd, jullie harten vertroos en jullie versterken in alle goede woorden en werken. Verder, broeders, bid voor ons dat die woord van de Heer zijn snelle loop mag geven en verheerlijk wordt net zoals bij jullie. En dat ons verlost mag worden van die verkeerde en slechte mensen, want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar de Heer is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaar van die boze. En ons vertrouwen gaan jullie in de Heer, dat jullie doen en hoe ik zal doen wat ons jullie beveel. Mag die Heer jullie harten richten tot die liefde van God en die leidzaamheid van Christus. En dan lees ons in verband daarmee Filippenzen 1, vers 3 tot 18. Dus we gaan een paar boeken terug. Filippenzen 1, vers 3 tot 18. Je leest ons wat Paulus gedrijf gemotiveerd heeft. En hij schrijft dan: ik dank mijn God elke maal als ik aan jullie denk. En ik bid altijd in mijn gebeden voor jullie allemaal met blijdschap, over jullie gemeenschap aan die evangelie van die eerste dag af tot nu toe. Omdat ik juist hierop vertrouw dat hij wat de goede werk in jullie beginnen, dit zal voleindig tot op die dag van Jezus Christus. Zus dit voor mij recht is om dit van jullie allemaal te denken, omdat ik jullie in mijn hart draag, aangezien jullie allemaal in mij boeien, zowel als in die verdediging en bevestiging van die evangelie, mijn deelgenoten in die genade was. Want God is mijn getuige, hoe ik naar jullie allemaal verlang het met die innige teerderheid van Jezus Christus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer oorvloedig mag worden in kennis en alle ervaring, om die dingen waar dit op aankomt te onderscheiden, zodat jullie rein en voor niemand te aanstoot mag wees, niet tot op die dag van Christus. Vervul me die vrucht van gerechtigheid, wat daar is door Jezus Christus tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil eer dat jullie moet weten, broeders, dat wat mij weer ervaren heeft, eerder op bevordering van die evangelie uitgelopen heeft, zodat mijn boeien openbaar geworden het in Christus, onder de heerlijke keizerlijke lijfwacht en bij al die anderen. En die meeste van die broeders wat in de Heer door mijn boeien vertrouwen gekregen heeft, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreken. Sommigen preek Christus wel ook uit afgunst en twist, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondigt Christus uit naijver, niet met zuiver bedoeling niet, maar met die mening om aan mij boeien verdrukking toe te voegen. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ik bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maakt dit? In alle geval, op allerlei wijze, of dit onder een schijn of in waarheid is, wordt Christus verkondigd. En hierin verblij ik mij en zal ik mij ook verblijden. is dus wat Paulus motiveert, dat Christus verkondigd wordt in alles. Zelfs als mensen zijn gevangenschap zwaarder maken door Christus op die verkeerde manier, met verkeerde motieven te verkondigen. En dan lees ons 1 Petrus 5, vers 1 tot 11. Omdat ons tekst spreekt van die boze, lees ons hier ook voor die duivel. Ik vermaan die ouderlingen onder jullie, ik wat een meerde ouderling en getuige van die lijden van Christus is, wat ook een deelgenoot is van die heerlijkheid wat geopenbaar zal worden. Hou als herders toezicht op die kudde van God wat onder jullie is. Niet uit dwang niet, maar gewilliglijk. Niet om vuil gewin niet, maar met bereidwilligheid. Ook niet als heersers over die erfdeel niet, maar als voorbeelden voor die kudde. En wanneer die opperherder verschijnt, zal jullie die onverwelkelijke kroon van heerlijkheid ontvangen. Net zo moet jullie, jongeren, aan die ouderen onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan elkaar. Want God weerstaan die hoogmoedigers, maar aan die nederigers gee hij genade. Verneer jullie dan onder die krachtige hand van God, zodat hij jullie kan verhoogen op die rechte tijd. Werp al jullie bekommernis op hem, want hij zorgt voor jullie. Wees nuchter en waakzaam, want jullie tegenstander, die duivel, loopt rond zoals een brullende leeuw en zoek wie hij kan verslinden. Hom moet jullie tegenstaan, standvastig in die geloof, omdat jullie weet dat diezelfde leiding opgeleerd wordt aan jullie broederschap wat in die wereld is. En mag die God van alle genade zelf, wat ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat ons een kort tijd geleid, jullie volmaak, bevestig, versterk en grondvest. Aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons zing nou van Gods bescherming van zijn volk tegen die duivel. En in die Oude Testament zie je dan die berg Sion, wat een baie vaste berg was en een sterk burg daarboer opgebouwd. En dit is die beeld van Gods bescherming. Psalm 125, vers 1, 2, 3, 6 en 7. 2 Thessalonicense 3 vers 2 en 3 is die tekst van vanochtendse preek. Paulus zegt dus in vers 1 begin met die vraag: bid voor ons dat die woord van de Heere zijn snelle loop mag gaan en verheerlijk wordt net zoals bij jullie. En bid dus ook dat ons verlost mag worden van die verkeerde en slechte mensen, want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar die Heere is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaar van die boze. En laat ons na die preek gezang 305 vers 1 en 2 zingen. Ons belijdenis is dit, ons zekerheid is in die trouw van die verbondsgod. Dat is vers 1 en in vers 2, daar is één verlosser, één geest, één hoop wat ons versterkt in die strijd. Broers en zusters, geliefd door ons Heer Jezus Christus. Als je op die deurpad rijdt en je ziet daar op een korte afstand rooi en oranje flikkerlichten, dan weet jij, daar is iets fout. Je moet dadelijk jouw spoed verminderen en mooi kijk wat aangaan. Als dat padwerken of een padongeluk is, dan ga je niet met die cellenspoed voorbijjagen. Maar je gaat ook niet je oor van die pad laat afdwaal en naar die padongeluk staar niet. Dan zou jij nog een padongeluk veroorzaken. Je hou je oor op die pad. En je hou aan, rij in die richting van jouw bestemming. Vandaag lees ons weer in 2 Thessalonicense 3. En hier die brief is een voorbereiding op die terugkomst van Jezus. In vers 1, die vorige preek, het ons geleerd dat Paulus die gemeentes gevraagd om te bid dat die evangelie vinnig mag verspreiden. Ons heeft geleerd dat Paulus en zijn span gebed nodig gehad heeft. En dat ons, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ook moet bid dat die evangelie in ons stad en in die hele wereld verspreid en aanvaard zal worden. En nou graven we ons een beetje dieper. Die gebed dat die evangelie zal verspreiden en aanvaard zal worden, is nodig omdat daar tegenstand is. Hier die verse maken ons oor daarvoor oop. En bemoedig ons wanneer ons tegenstand en mondelijke verdrukking ervaren. Luister maar naar die evangelie. God bescherm ons tegen die boze. Vertrouw op hem. God bescherm ons tegen die boze. Vertrouw op hem. In de eerste gedeelte, die tegenstand is groot. En die tweede, Gods trouw verzeker ons van zijn bescherming. Dus God beschermt ons tegen die boze. Vertrouw op hem. Die tegenstand is groot. Bid dus dat ons verlost mag worden van die verkeerde en slechte mensen. Want die geloof is niet die deel van allemaal niet. Maar die Heere is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaar van die boze. Amper oorals waar Paulus Jezus bekend gemaakt heeft. Het Paulus tegenstand ervaar en leiding ondergaan. Dat is eigenlijk verstommend. Lees dit maar in die boekhandelingen. Tijdens zijn eerste zendingreis had hij het begin. En tijdens zijn tweede zendingreis had hij voor de eerste keer in Griekenland uitgekomen, waar Thessalonica dus gelegen is. Hij heeft vanuit Klein-Azië een droom gekregen, een man wat roept, kom oor en help ons. Maar die eerste kennismaking met Griekenland, in Filippi, was nogal een pijnlijke teleurstelling. Zonder een eerlijke proces zullen gestraft met bijslagen en in die tronk gegooid en zelfs in een blok vastgemaakt. En dat betekent dat ze die hele nacht met geboren vastgezitten, met hun voeten en handen in die blok. Dit heeft in Handelingen 16 gebeurd. En toch heeft Paulus niet die eerste skip huis toe gezocht. Hij heeft aangegaan en nadat hij vrijgelaten is, dadelijk Thessalonica bezoek. Hij schrijft in zijn eerste brief aan hier die gemeente: toch het ons in onze God vrijmoedigheid gehad om aan jullie die evangelie van God te verkondigen, onder veel strijd. Want daar was ook in Thessalonica strijd. De Joden het hulle eeuwig verzet tegen die evangelie dat Jezus hulle Messias is. En Paulus aangeklaagd bij die overheid. Daarna was zijn volgende stop Berea. Daar was de Joden welwillend en het nauwkeurig, die Oud Testament geraadpleeg of Paulus' evangelie wel bijbels was. En hulle het dit aanvaard. Maar toen de Joden van Thessalonica ook daar moeilijkheid gemaakt en die bevolking opgesweep tegen hulle. Toen was hulle Athene toe, die hoofdstad van Griekenland, en daarna naar die havenstad Korinthe. Ook daar was groot tegenstand van de Joden. Zoveel zo dat God in die nacht in een gezicht aan Paulus verschijnt om hem te bemoedigen en te verzekeren dat om niks zou overkomen. En steeds weer was daar die verkeerde en slechte mensen, wat hij hier in vers 2 noemt. De Joden, Gods eigen volk, het die evangelie verwerp. Hulle het eeuwenlang die verlosser, die Messias, verwacht. En toen hij verschijnt en aan hulle bekendgemaakt wordt, verwerpen hulle hem. En die verwerping was vanwege hulle ongeloof in Jezus. En daar die slechte mensen het van Paulus' leven een leidingsweg gemaakt. In 2 Korintiërs 11 kan ons lezen wat Paulus wel niet in die loop van zijn leven alles geleid heeft voor die evangelie niet. Hij vergelijkt hem met die valse apostels en hij zei: in arbeid was ik oorvloediger, in slaan, boerdiemaat, in gevangenschappen, baie meer, in doodsgevaren dikwijls. 5 maal heb ik van de Joden die 40 houden op INA, die 39 houden ontvang. Dat is een robbenstraf. 3 maal is ik met stokken geslaan. In Filippi onder andere. 1 maal is ik gestenig. En verdoord op straat gelos. 3 maal heb ik skipbreuk geleid. Een nacht en een dag heb ik op die diepwaterdeur gebracht. Dikwijls op reis in talle gevaren. Rovers, zijn eigen volk, die heidenen. In die stad, in die woestijn, op zee. In gevaar onder valse broeders. En tenslotte noem hij die ontberings wat hij doorstaan het. In arbeid en moeite, in slapeloze nachten dikwijls. In honger en dorst, dikwijls zonder eten, in koude en naaktheid. Het is een schokkende lijst. Je leest die verhalen in Handelingen, maar je beseft niet, als je alles bij elkaar zit, dat hij zo'n voortdurende taai tegenstand ervaart in zijn prediking. Dit heeft voor jaren aangehouden. Nou, net 1 of 2 van daar die ervarings is, denk ik, voor jou of voor mij genoeg om ons te laten besluiten om touw op te gooien. Ach, die mensen stellen niet belang in die evangelie niet. Ik ga maar liever huis toe, daar is het daarom veilig. En denk net, wat al hier die dingen samen, die een na die ander, op een mens effect op een mens heeft. Doodsgevaren, slapeloze nachten, lijfstraffen, honger, dorst, in gevaren onder valse broeders, dat er dus verraai zou worden. Paulus heeft definitief ook, niet net pijn op zijn lichaam, maar ook pijn in zijn geest, mental anguish ervaar. En dus, als Paulus zegt, als hij praat van verkeerde en slechte mensen, dan is het niet maar net een paar woorden. Nee? Dit was een levende werkelijkheid voor hem. Hij weet waarvan hij praat. En dit brengt ons bij die reden. Hoe komt Paulus die tegenstand en leiding zo uitvoerig beschrijven? En hoe komt hij in 2 Thessalonicenzen 3 die tegenstand van die slechte mensen noemen? Want daarachter leest zelfs nog een dieper vraag. Hoe komt laat God dit eindelijk toe? Als hij wil dat Christus in de hele wereld bekendgemaakt wordt. Dat mensen gered worden. Dan zou dit toch veel eenvoudiger wees, als God alle tegenstand zou keren. En die omstandigheden zo zou leiden, dat die evangelie oorals ongehinderd gepreekt kon worden. Is dit niet in belang van die koninkrijk niet? God zal toch zeker die zendeling en predikant wat hij uitstuurt, beschermen, zodat hulle baie langer kan aangaan. Wanneer God laat dit toe? En er wordt ook doodgemaakt voor die evangelie. En ons vindt die eerste rede in 2 Korintiërs 1. Hij schrijft daar: in Klein-Azië het ons dit boer ons kracht uitermate zwaar gehad, zodat ons zelfs aan ons leven gewanhoop het. Ja, ons het al zelf bij onszelf die doodvonnis oor ons gehad, zodat ons niet op onszelf zou vertrouwen, nie, maar op God wat die doden opwekt. Daar is die eerste reden. God wat ons verlos het uit zo'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoopt dat hij ook nog zal verlos. Terwijl jullie ook voor ons samenwerkt door die gebed, zodat daarvoor die genade gave aan ons, die op beide personen op beide manieren voor ons gedankt mag worden. En dat is die tweede reden. Dus hoor je Paulus' antwoorden? In de eerste plek, leer ons waar ons ons kracht moet zoeken, wanneer ons tegenstand ervaart. In ons christenleven en als gemeente. God leert ons om niet op onszelf te vertrouwen, maar op hem. Hij wekt zelfs doden op. En daar die afhankelijkheid, daar die besef dat ons als kracht bij God moet zoeken, drijft ons tot gebed. Als ons God hulp vraagt in die moeilijkheden, dan wijst ons ons vertrouwen. Bid tot God, zoek zijn bescherming. Zoek jouw kracht en moed bij God. In die psalms geeft God voor ons die woorden om te zingen en te bid en vertrouwen. En dit is die rechte antwoord wat van gelovigen, wat pijn, lijding, tegenstand en aanvechting ervaren. En dan is er de derde reden, dit leidt tot dankzegging. Dit schrijft Paulus ook daar. Wie op God vertrouwt en bidt om kracht en volharding, en ook wie gebed van ander vraagt, zal daarna God dank als hij jou beschermt en die verspreiding van de evangelie moeilijk gemaakt heeft. En ook die mensen voor wie jij bidt, gaan ook God dank. Want ons beseft dan allemaal samen dat het net God is wat dit kon gegeven. Dat is dus drie doelen. Dat Paulus hier die tegenstand beschrijft. En dus kom ik ook aandacht daaraan wil geven. Om vertrouwen, gebed en voorbidding en dankgebed te leren. En dit is dus ook die reden hoekom Paulus in 2 Thessalonicenzen 3 gebed gevraagd. Nou, ik denk dan net als al klaar een paar dingen waarvan ons kan zeggen, oké, dus hoe komt dit in die Bijbel is en wat ik met hier die vers kan doen. Maar als ons nou nog een vraag vragen en zeggen, oké, wat maken we nou met hier die vers? Als je denkt, oké, verkeerde en slechte mensen, ja, ik ken eindelijk niet verkeerde en slechte mensen niet. En zullen vandaag ook daar ervaren ons, tegenstand? Ons weet, onze drie vijanden, die duivel, die wereld en ons eigen zondige vlees. Maar is ons bewust van die aanvallen door ons vijanden? Is ons, persoonlijk of ook samen als gemeente, in gevaar? Daar is toch geen slechte mensen wat die kerk tegen staan, niet? Die stadsraad is niet tegen ons, niet? Wie het jou vanochtend verhinder om kerk toe te komen? Niemand heeft die toegang toch versperd, niet? Een ek is nog nooit in die tronk gegooid omdat ik hier preek, niet? Nou, ons het in Filippenzen 1 gelezen dat Paulus geleid het, zodat die evangelie van Christus bekend zou worden. Filippenzen 1 vers 12 tot 14. Ik wil heer dat jullie moet weten, broeders, dat wat mij weer ervaren het, eerder op bevordering van die evangelie uitgelopen het. Zodat mij boeien openbaar geworden het in Christus onder die hele keizerlijke lijfwacht en bij al die anderen. En die meeste van die broeders, wat in de Heere die mij boeien vertrouwen gekregen, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreken. Die lijfwacht van die keizer en allemaal in die keizerse omgeving het verstaan dat Paulus niet geleid omdat hij kwaad gedoen het niet. Omdat hij die wet oortreed van die Romeinse Rijk. Maar net omdat hij die evangelie van Jezus gebracht. En dit heeft mensen natuurlijk ook laat wonder. Over Jezus, hoekom is hij zo belangrijk voor Paulus? En hoekom is Paulus bereid om voor Jezus te lijden? En Paulus' bedoeling met al die beschrijvings van zijn lijding is niet dat mensen om jammer zou krijgen, niet? Maar om duidelijk te maken dat dit over Jezus Christus gaat. Paulus' lijding heeft die boodschap van de evangelie krachtig thuisgebracht bij mensen wat onbereikbaar was geweest voor de evangelie. Die mensen in die keizerlijke paleis, wat niet met gewone mensen mengde. En die hoogste vlakken van die gezag en macht in die land, het dus over Jezus gehoord. En vervolgens het ook andere christenen daardoor vertrouwen gekregen om die evangelie van Jezus zonder angst te spreken. Paulus' leiding was dus Gods instrument om die evangelie verder te verspreiden. En om die kracht daarvan duidelijk, overtuigend te wijzen. Nou, en daarom plaatst God de dringende vraag voor ons. Is dit ons begeerte om in alles Christus bekend te maken? In zijn volle rijkdom aan die mensen in onze stad? Wie ons ook maar raakloopt, wat er etnische achtergrond ook maar, mensen met macht of boemelaars, is ons daarop gericht dat hulle die evangelie hoort. Ik sluit mijzelf daarbij in. Onlangs heb ik een aanhaling van Stephen Lawson gelezen en ik heb het bewaard omdat het mij getreft heeft. Die probleem met vandaagse predikers is dat niemand hulle wil doodmaken. Nie. Nou, dat is iets om over na te denken. In de eerste plek moet in ons kerk dus die zuivere evangelie gepreekt worden. Dit is denk ik die eerste reden, hoekom die eerste predikers geen tegenstand ontmoet niet. En in elk geval niet zo erg dat dit levensbedreigend is niet. Dikwijls passen mensen die evangelie aan wat mensen willen horen. Maar ook als ons die zuivere evangelie brengt en hoort in hier die kerkgebouw. Dan kan ons op een andere manier die tegenstand voorkom. Namelijk als ons onszelf met die evangelie toesluit in ons erf en ons kerkgebouw. Ons weet daar is mensen wat niet die evangelie zoekt niet. En dit kan ons bang maken dat hulle ons verwerpt. En dit kan een reden wees om stil te blijven. Maar Paulus was heel tijd erop gericht om Jezus bekend te maken. En was bereid en is gedwongen om alles daarvoor op te offeren. Paulus noemt verkeerde en slechte mensen in vers 2. Al die dingen wat hij noemt, die tegenstand, die leiding, die doodsdreiging, dus wat mensen aan hem gedoen het. Maar hoe komt doen mensen dit? Wat drijven? En als je dan die volgende vers leest, dan wordt het duidelijk hoe komt die tegenstand en die leiding zo krachtig en venijnig is. En in die Bijbel zoveel aandacht krijgt. Paulus zei dan, maar die Heer is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. Dat is die duivel. Hij stuurt mensen op tegen Paulus, tegen andere predikers van de evangelie en tegen die kerk. En ook wanneer die mensen dit zelf niet beseft, niet, maar hun eigen reden zet, dan is het die duivel wat hulle aanhit. Petrus heeft ook tegenstand ervaren en leiding. En hij schrijft daarover in 1 Petrus 5, wat ons geleerd is. En hij roept gelovigen op om hulle te vernederen onder die krachtige hand van God. En om al hulle bekommernis op hem te gooien. Dus hulle loopt ook onder leiding en verwerping deur. Ook daar die gelovigen ervaren groot tegenstand. Ook weer van de Joodse mensen, wat die evangelie verwerpt. Maar volgens vers 8 schuilde achter een ander vijand, een gevaarlijker tegenstander, die duivel. En hij loopt rond tussen een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden. En daarom is het belangrijk dat ons ook die dreiging raak zien en daarop voorbereid is. Want als dit net mensen was, wat die kerk tegenstaat. Nou, dan kan het gebeuren dat daar in ons tijd of in ons stad geen mensen is wat negatief staan tegenover de kerk niet. En dan kan ons hier die Bijbelgedeelte rustig ignoreren. Maar als dit die werk van die bose is, dan moet ons op en wakker wees. Want hij is die leunaar en mensenmoorder van die beginne. En hij gaat in elke eeuw rond, soos een brullende leeuw, wat slagoffers soek, wat hij kan verslind. Dus hier is die vraag voor ons, zien ons die duivelse tegenstand raak? Een kerk wat niet meer die evangelie verkondigt niet, ervaar ook geen tegenstand niet. Die duivel heeft geen probleem daarmee, als kerken geen gevaar is voor zijn macht en invloed niet. Het is niet nodig om tegenstand tegen zo'n kerk te organiseren. Nie. Maar hoe wie, als een kerk ernstig is, niet net oor die zuivere evangelie niet, maar ook om dit moedig oor als bekend te maken, dan zal die duivel alles doen om dit onmoeilijk te maken. Dan kan ons nog iets verwachten. En als ons trouw is in die verkondiging van die evangelie, niet net samen in die gemeente niet, maar ook in ons privaat leven, dan maakt die macht van die duivel ons niet bang niet. Want Paulus het niet moed verloren niet, omdat hij God gekend heeft. En dit is die tweede deel van de preek, maar die Heere is getrouw, hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. Dus die vertrouwen waarmee ons bidt dat God ons verlost van slechte mensen, wat die evangelie in die kerk tegenstaan, van die boze. God is trouw, hij zal zijn kerk beschermen. Vestig daarom jouw hoop op God. Paulus maakt hier in vers 3 een groot contrast tussen slechte mensen en God. God is trouw, ons wordt aangevallen. Die tegenstand en die ontrouw van mensen kan baie schade veroorzaken in die kerk of in jouw eigen leven. Die duivel is sterk en baie slim. Maar tegenover slechte mensen en een gevaarlijke tegenstander, die duivel, staan ons niet machteloos nu. Ons moet waakzaam wees, maar niet bang wees of machteloos voelen. Ons krijgt die verzekering dat God ons zal bewaren. Dit is zo zeker als zijn karakter, want hij is trouw. Gelovigers, kijk naar Christus. Hij is ons Heer, ons lief, om hem te prijzen. En ons wordt geroepen om te bidden met vertrouwen. Want God verzekert ons van zijn hulp. Dit is verankerd in zijn trouw. Die Heere is getrouw. Hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. Ons hoop ligt in die trouw van God die Vader en van Christus onze Heer. Die Bijbel bezingt Gods trouw in baie psalmen. Ons heeft het aan het begin van die dienst gezingen, Psalm 92. Wie zou die trouwe Heer niet, om wat zij gunsten ons biedt, met hooggestemde lied bij harp en luidspel eer niet? Hij maakt weer los mijn banden, hij maakt mijn tong weer vrij. Ik roem zijn daden blij, die werken van zijn handen. En terwijl ons dit zing, zien ons dit dak niet altijd raak, niet, maar aan het begin zeggen, wie zou die trouwe Heer niet prijzen? Want in al die dingen zien ons zijn trouw. En dit is ons vastigheid. Dus zing dit maar met blijdschap. En bid met vertrouwen dat God ons zal helpen. In vers 3 verschuift Paulus die aandacht van zichzelf en zijn span volledig naar die gemeente voor wie hij de brief schrijft. Want hij gebruikt die woord, hij zal jullie versterken en bewaren van die boze. Terwijl hij daarvoor gepraat heeft van gebed voor hemzelf en die span. Dus zijn aandacht is nou helemaal op die gemeente. Die belofte van bescherming komt voort uit Gods karakter, zijn trouw. En is dus niet net voor die apostels en hun moeilijke werk bedoeld, maar voor alle gelovigen bestemd. Ken je Gods trouw? Weet jij dat God niet is zoals mensen niet? Ons vergeet beloftes of ons wilde niet meer houden als het ons achterkomt dat het ons te duur kost om beloftes te houden? Woorden is goedkoop. Maar God heeft zijn enige geboren zoon gestuurd. Jezus is Gods blijvende en finale woord. Hij heeft elke belofte door zijn leiding en dood bevestigd. En zijn geest deel Jezus' weldaden voor ons uit. En die bescherming is een van daar die weldaden. Jezus heeft Gods reddingsplan uitgevoerd. En God is trouw aan zijn reddingsplan. Van begin tot einde. En daarom zegt Paulus in Filippenzen 1 vers 6. En je kan zien aan al die aanhalingen wat ik maak. Dat hier die onderwerp rechtig helemaal door die Bijbel hierin verweven is. Filippenzen 1 vers 6. Paulus dankt God daar heel tijd voor die christenen in Filippi. Hij is blij dat ze deelnemen in die prediking van de evangelie. En dan zei hij, omdat ik juist hierop vertrouw. Dat hij wat een goede werk in jullie begint, dit zal voleindig. Tot op die dag van Jezus Christus. Wat een geweldige belofte. Die begin van die verlossing is geloof en bekering wat leidt tot rechtvaardiging. En volgens Romeinen 8 vers 30 het God beloofd om die wat hij gerechtvaardigd heeft ook te verheerlijk. Van begin tot einde werkt hij en is zeker. Zij trouw is die waarborg dat hij zijn kinderen zal bewaren tegen die aanvallen van die duivel. Wees dus altijd vol goede moed. Laat ons ons samen toewijden aan ons taak om Christus bekend te maken. En bid daarbij. En vraag dat God ons bewaart tegen die aanvallen van die duivel en ons zal verlos van die tegenstander. En verwacht jouw volharding, gelovig van God, wat trouw is. Amen. Dat is nou God dank in ons gebed. En ons wil God ook danken voor die lidmaten wat verjaard. Gert, Kobus, Paul, Elise en Lydia en Carla. Het is baie mensen wat hier die week hulle verjaarsdag gevierd het. Baie geluk allemaal. En ons gaan ook voor jullie bid. En God dank. Laten we dit samen doen. Almachtige Vader in de hemel, ons heeft zoveel redes om u te prijzen. Ons ken u trouw. En ons wil dit opheffen en prijzen en daarop vertrouwen. Uw trouw geeft voor ons die zekerheid dat ons verlossing, dat u dit volledig zal maken. En daarom kan ons staande blijven in ons strijd in die bossen, als ons maar op u vertrouwen. Heer, ons bid daarom dat u ons daarmee zal helpen, dat u ons daar die geloof zal geven. Ons bid dat die blije boodschap die door baie mensen in ons stad gehoor en aanvaard zal worden, gee bekering in harde harten. Laat uw woord soos 'n hamer wees vir harde harte om dit oop te breek. En laat dit 'n balsem wees vir verbroken harte, van mense wat hulle sondes ken, en vir verslae harte wat sug onder onreg. Ons prys uw naam dat u trouw is. Uw trouw is ons anker in die woelige see van beproeving en aanvallen van die duivel. Heere, verlos die evangeliepredikers van slechte mensen wat die evangelie zelf verwerp, maar niet net dit nie, hulle wil ook verhinderen dat anderen dit horen en dat die kerk groei. Geef volharding aan predikanten en lidmaten van kerken in landen waar die kerk onder druk wordt. Geef hulle goede hoop en vreugde dat u hulle waardig acht om voor uw naam te leiden. Heer, ons bid voor zendingkerken en jongkerken, wat een gemakkelijker prooi is voor die duivel dikwijls. Ons bid voor Belhar en Westbank, voor Leiden, voor Zandekraal. Ons bid voor ons zendinggemeentes en jonggemeentes in Soshanguve en Mamelodi. Ons bid, Heer, dat u hulle staande sal laat bly. Gee hulle geloof, vertrouwen op uw trouw en nie in hulle eie krachten nie. Laat hulle nie verbaas wees oor teenstand en vervolging, wanneer hulle met hul kultuur breek nie, maar gee dat hulle met vertrouwen en blijdschap u sal dien. En help hulle ook om die evangelie te verspreiden en dit self trouw te doen. Heer, ons dank u voor al die lidmate wat hier die week verjaar het. Ons dank u voor uw goedheid in hulle levens. Ons dank u dat die kinders Jezus mag leer kennen en eenvoudig blij mag wees in hom. Ons bid ook dat ook die volwassenes elke dag uit Christus zal leven en dat u hulle harte met dankbaarheid en blijdschap zal vervullen. En ons dank u voor hulle dienstbare houding. Gee elkeen van hulle geloof om staande te blijven in die aanvallen van die duivel. Heer, ons wil bid met die woorden wat Jezus ons geleerd heeft: verbreek die werk van die duivel en breng uw koninkrijk nader. En gee ons volharding tot die dag dat Jezus terugkomt. Ons bid het in zijn naam. Amen. En dan zingen ons vervolgens die Onze Vader met die woorden van Schriftberijming 28 als ons gebed ook. Dan mag ons nou die Heere dien met ons gaves. En daarna sing ons Psalm 92 vers 6 en 7, wat heel mooi ook die volharding in beeld brengt. Want Gods volk is dus een palmboom wat groeit, een seder wat sterk en mooi is. En zelfs in alle ouderdom brengt Gods mensen, Gods kinders, nog vruchten voort. Dus ons zingt Psalm 92, vers 6 en 7 na die collecte. ook in die zeeën wil God zijn belofte van bescherming aan ons geven. Die Heere zal jou zeeën en jou beschermen. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou laten schijnen en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.